op veler verzoek. Op veler verzoek neem ik met u een paar schriftplaatsen door in tempo, waar verwezen wordt naar een buitenlands verblijf van de Heer Jezus. Het is van belang opdat wij zouden beseffen dat die 3,5 jaar maximaal die wij in de Bijbel beschreven vinden vanaf de dood van de Heer Jezus tot en met zijn kruisiging, dat we zouden begrijpen dat niet zijn openbare loopbaan was, maar het was het einde ervan, het stukje dat hem definitief zou brengen naar de dood. Het was zijn optreden dus in Judea en Galilea onder de Joden, is mijn inziens dan ook het begin daarvan, dat wil zeggen bij zijn doop en wat er verder volgde, dat is niet zijn bediening, dat is het einde van zijn bediening. Hij keerde naar Judea, dan wel Galilea, beide terug om daar inderdaad de uiterste vernedering te ondergaan. Om te sterven namelijk. En dat blijkt dus ook uit de uiteenzetting. Ik neem u mee naar Lucas 4, waar eerst de verzoeking van de Heer Jezus beschreven wordt in de woestijn. Dat is nadat hij gedood werd. En wij zeggen gewoonlijk, die verzoeking ging vooraf aan zijn openbare optreden. Dat klopt, maar dan zijn openbare optreden onder de Joden in Kanaan, om zo te zeggen. En het eerste wat er gebeurt na die verzoeking in de woestijn is dat Jezus is in de plaats waar hij dan toch in ieder geval een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht, namelijk in Nazareth. En hij kwam te Nazareth, vers 16, waar hij opgevoed was. Het staat er dus uitdrukkelijk bij. Niet waar hij woonde, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte, naar Joodse maatstaven, Joods religieuze maatstaven, is die opvoeding voltooid bij de leeftijd van 12, 13 jaar. Dat weet u toch, hè? Toen hij in de tempel was, enzovoort. Bar mitzwa en dat soort zaken meer. En ging hij naar zijn gewoonte op de dag des sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hij las uit Jesaja vers 18. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd, of daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen, de ballingen, te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als je het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Van, wat moet hij daar nou mee, met zo'n schriftplaat? En hij begon met tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Had hij dan al aan de blinden het gezicht gepredikt en aan de ballingen vrijheid gepredikt en aan de verslagenen vrijheid? Voor zover ik weet, ja. En wie dat waren? Nou ja, dat waren die lui die hij hiervoor bezocht had. En zoals beschreven inderdaad in datzelfde Jesaja waaruit hij leest. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Woorden die hier niet zijn opgetekend dus overigens. En zij zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Dat is toch op zijn minst enige twijfel. Maar als hij in de plaats is waar hij was opgevoed, waarom kennen zij hem dan niet? Nu hij dus 30 jaar oud is, want dat staat een hoofdstuk eerder. Toch? Waarom kennen zij hem dan niet? Waarom zijn er vragen bij? Het blijkt in ieder geval uit dat hij van zijn 12e tot zijn 18e jaar ergens een poosje weg geweest is en op zijn minst een periode niet in Nazareth was. Waar was hij dan? Wat is hij wezen doen? Nou, hij heeft gedaan wat Jesaja zei om de gevangenen te prediken loslating. En binnen het kader van Jesaja gaat het over een volk in ballingschap. om degenen die blind waren de ogen te openen. Maar wat de Joden betreft staat in het Oude Testament al dat door de bediening van de Messias, dat wil zeggen door de bediening van de Heer Jezus, de zienden juist blind zouden worden. Toch? Het Joodse volk, dat weten we toch hopelijk. Hoezo blinden de ogen openen? En daarna zegt u, maar het is letterlijk. Dan zeg ik, ja, maar dat gebeurde hierna pas. Maar dat waren tekenen van dat andere werk wat de Heer deed. En doen zou. In onze tegenwoordige tijd, want daarin heeft het zijn vervolg uiteraard. In de roeping, in het bijzonder van de gemeente van eerstgeborenen. Zo steekt dat in elkaar. Maar de vraag is, is deze niet de zoon van Jozef? Maar waarom weten ze dat niet zeker? En daarna gaat het verhaal verder van de Heer Jezus zelf. Die spreekt over de dagen van Elia en over een weduwe in Sarfat bij Sidon. Vers 26 zou je ook moeten herkennen. En bovendien moeten begrijpen dat de geschiedenissen van Elia zich afspeelden niet in Juda, maar wel in Israël. Heb je dat? Nou ja, oké. Okay. Goed, gauw naar de volgende. Namelijk Matthäus 11, noem ik u, in de gauwigheid. Dit is de bekende vraag van Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? In Matthäus 11. En Jezus zei, antwoordde, ga heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen worden het evangelie verkondigd. Dat is ontleend eveneens aan Jesaja. U vindt schriftverwijzingen daarbij, waarschijnlijk in uw Bijbel. Maar lees je ze na in Jesaja, dan begrijp je dat het niet gaat over de Joden, maar over de andere stammen van Israël die in ballingschap zijn. Zij waren de blinden en zij waren in de verstrooiing. Zij waren hun zelfstandigheid als Israëlitisch volk, inclusief de naam en titel en priesterlijke functie, kwijtgeraakt enzovoorts. Maar zij zouden opgericht worden, zij zouden alsnog horen, oren geopend worden en zij zouden alsnog niet langer stom zijn, maar spreken zoals het tot in onze dagen is. Want het evangelie in de wereld wordt niet verkondigd door de Joden. Want die zijn blind. En dan weet ik wel dat ik er nu veel te snel doorheen ga, maar meer. Mijn punt is alleen maar dat deze uitspraak in het Nieuwe Testament verwijzingen zijn naar oudtestamentische profetie. En naar twee kanten, zowel historisch zoals via de verwijzing naar deze profetieën, verwijst het naar een bediening van de Heer Jezus in het buitenland en met name dus onder de zogenaamde 10 stammen van Israël. Dat waren de 12 overigens, maar dat doet er nou niet toe. Niet de Joden, maar het andere deel van Israël. Zie. En datzelfde vinden we trouwens ook vermeld in Lucas 7, vers 19 en 20. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere? Waarom kende Johannes de Doper zijn eigen neefje niet? Omdat er enige jaren verlopen waren. En waarschijnlijk veel. Dan hebben wij Matthäus 17, vers 24... Die heb ik uit het hoofd, dacht ik, ook al aangehaald. Men heeft boven vers 24 van Matthäus 17 gezet. Jezus betaalde tempelbelasting. Maar dat is volstrekt onmogelijk dat het de tempelbelasting was. Als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de didrachmen ontvingen, en zeiden, uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? En hij zeide, ja. Maar Petrus zei wel wat natuurlijk. Hè? En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus zeggende, wat dunkt u Simon? Waarom heet de man niet gewoon Petrus? Omdat je bij via de naam Simon bij de stam van Simeon uitkomt en dus in het buitenland. Bij de Simeonieten in Wales. Dat heette toen nog niet zo, maar dat doet er niet toe, hè? Ja, van Caradoc weet u wel. Wat doet u Simon, de koning in der aarde? Ik was met mijn woord koning En Caradoc al even voor mijn deur dus. Hè. De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de allochtonen? Van hun zonen, eigen volk of van de vreemdelingen? Die vraag in onze tijd is tamelijk ongepast, maar je zou moeten begrijpen wat het is. Petrus zei tot hem, van de vreemden. Dat heet gewoon vreemdelingenbelasting. Dat is heel simpel. Mensen komen in een land waar ze niet thuis horen, waar ze niet bijdragen aan de economie, de opbouw en het instand houden van het land. En dus moeten ze ervoor betalen, zo heet dat. Dat is bij ons de toeristenbelasting, maar vooruit maar weer. He? De belasting op de vreemdelingen, zo was dat. Van de vreemden. Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. En hij zegt, ik ben een zoon, dus ik hoef eigenlijk niet te betalen. Maar, opdat wij hun geen aanstoot geven, waaruit dus minstens volgt dat er enige discussie zou kunnen zijn, ik zeg het heel terughoudend, dat er minstens enige discussie zou kunnen zijn of de Heer Jezus een autochtoon was, een inwoner of een vreemdeling. En de Heer kan kiezen. Hij zegt, nou, ik ben een inwoner, dus ik hoef niet te betalen, maar betaal toch maar. En daarmee verklaarde hij zichzelf inderdaad tot buitenlander. En Petrus ook meteen, nou ja, Simon dus, hè. Ja. Opdat we hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit. En de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebben, dus zult gij een stater vinden. Daarmee kon je heus de tempelbelasting niet betalen, maar wel de gewone belasting op vreemdelingen. En wat dacht u van de zee, die heel de Bijbel door een beeld is van de volkerenzee? De volkeren dus. En de vissen daarin, dat zijn de individuen onder de heidenen. Waarna je vanzelf kortsluiting hebt met wonderbare visvangsten en zo. Waarbij men aan de goede kant en op het goede tijdstip weliswaar viste, maar men ving niks. En toen zei de Heer, maar je moet het ook niet s'nachts doen, je moet het overdag doen. En aan de rechterkant van het schip. En toen vingen ze 153 grote vissen. Niet onder de 2, maar onder de 10. Niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant. Niet het ene huis van Israël, maar het andere huis van Israël. Zo simpel is dat. En daaruit worden die vissen verzameld en dat is de gemeente. Maar hier verklaart de Heer Jezus zich tot buitenlander. En Petrus maar meteen mee, maar het is gebaseerd op de gedachte dat de Heer in die kringen beschouwd werd als buitenlander. Hoewel hij dan toch uit Galilea afkomstig was in de zin van dat hij daar was opgevoed. En dat wijst er dus op dat hij lange tijd in het buitenland verkeerd heeft. In Johannes 1... In Matthäus 22 vind je trouwens ook nog zo'n belastingkwestie. En dat gaat ook uitdrukkelijk over, geef dan de keizer wat des keizers is. Dat was de vraag over de belastingheffing, maar daar ga ik nou niet op in. Ik noem u wel Johannes 1, vanaf vers 44. Nou, 43, hè, dan krijg je eerst weer Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. In het Grieks dan, Jonas. Jona? Nee, dat verhaal kan ik u echt niet vertellen. Nee. Ook niet na afloop. Dat is een te lang verhaal, het verhaal van Jona. Maar het is wel een uitbeelding van hoe de zaligheid naar de heidenen ging. En niemand had verwacht dat het zou werken, ook Jona niet, maar het werkte wel. Naar Nineveh, dat was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarheen de dienst... Oh, laten we zeggen. Johannes 1 vers 45 vers 44 des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus, dat ligt aan de oever van de zee van Tiberias, dan wel het meer van Galilea. En Filippus vond Nathanael en zei tot hem. En Nathanael, daar lezen we van dat hij uit Kana afkomstig was. En zei tot hem, wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Interessant is dat de verklaring daarvoor voor die term altijd is, ja, Nazareth, dat is in Galilea en daar kan nooit wat goeds uitkomen. En toch kan het dat niet betekenen, want de uitspraak kwam uit de mond van Nathanael uit Kana en die woonde zelf in Galilea. Dat betekent gewoon dat Nazareth ook in Galilea een slechte reputatie had en dat het niet maar ging om Galilea. Goed. En Nathanael zei, kan het Nazareth iets goed zijn? En Filippus zei tot hem, kom maar kijken. En Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie waarlijk een Israëliet die welke geen bedrog is. En Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Ja, dat is nou ook wat. Kana, Nazareth, Capernaum. Dat ligt allemaal op één kluitje daar, vlak bij elkaar, binnen zichtsafstand. Daar in Galilea, van waar kent gij mij? En dus is weer de conclusie, de Heer Jezus moet dus langere tijd ergens anders gebivakkeerd hebben. Toch? Buiten Galilea. En dat is mijn punt. Nou. Ik vind het wel aardig dat het schriftgedeelte eindigt met voorwaar zeg ik u. Gij zult, dat van nu aan staat er niet, gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Maar het mag u niet ontgaan dat het, staat er trouwens onder, ontleend is aan Genesis 28, aan de geschiedenis van Jacob, die zojuist het eerst geboorterecht had gekregen boven Esau en onderweg was gegaan naar oom Laban, laten we dan in ieder geval maar zeggen naar het buitenland, maar in elk geval ook de andere tak van de familie. Alwaar hij zijn zegeningen zou ontvangen, zijn vrouwen, zijn personeel, zijn kudde, zijn kinderen, zelfs zijn kleinkinderen. Allemaal van oom Laban, uit de andere tak van de familie. En op het moment dat hij daar naartoe gaat, ziet hij de hemel geopend enzovoorts. En die hele waarheid wordt hier dus naar voren gebracht. Hè? Het is ergens anders. Ergens in het buitenland, bij Laban. In Albion, toen maar. Ergens anders zou het evangelie, zal de zaligheid terechtkomen. En wat de Heer zelf betreft, die loopt hier rond als vreemdeling. Hij komt terug in Galilea en kijkt eens bij het meer rond. En zegt, meekomen jij en jij meekomen. En ze doen het allemaal nog. En ze vertellen elkaar, we hebben die gevonden van welke de profeet. Ja, hij is de zoon van Jozef van Nazareth, maar niemand kent hem. Toch? Dat is wat er gebeurt. En het wordt alleen verklaard uit een buitenlands verblijf. Dan hebben we nog, heen en weer bladeren, Matthäus 13. Waar overigens de Heer Jezus zijn eigen familie nog in twijfel trekt, maar dat is het eind van hoofdstuk 12. Dan volgen de gelijkenissen, de bekende, de beroemde, beruchte gelijkenissen van Matthäus 13 over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want het zou verborgen worden ergens, dat Koninkrijk, en het gedeelte eindigt in vers 54 met en gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar, let op dat het verwezen wordt naar plaats, hè? Van waar, van welke plaats, wat is de oorsprong, van waar deze die wijsheid en die krachten, is deze niet de zoon van de timmerman? Waarom weten ze dat niet zeker? Als je daar al 30 jaar gewoond had. Is deze niet de zoon van de timmerman? Is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef, Jozes wordt het dan in het Grieks, Jozef en Simon en Judas en zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Maar er wordt niet gezegd, hij is toch al die tijd bij ons, wij kennen hem, wij weten wie het is. Het is vragenderwijs. Ze hebben gehoord, iemand heeft hen verteld wie Jezus is. Maar hij gedraagt zich zo anders dat ze zeggen, waar heeft hij dat vandaan? En dat kan alleen als hij dus inderdaad in het buitenland geweest is. Dat waar, de vraag naar de plaats kun je natuurlijk wegredeneren en beschouwen als een vraag naar wat is de oorsprong van zijn kennis, waar heeft hij zich of door wie heeft hij zich laten onderwijzen. Maar dan ben je toch ook meteen weer bij waar heeft hij gestudeerd. Dan is er toch weer een plaats. Je komt er slecht onderuit hoor.
Wanneer leefde Jona?
Dat zou ik zo uit mijn hoofd zo gauw niet kunnen zeggen. 600, 700, 800 jaar voor Christus. 700 of zo. In de dagen van het Assyrische Rijk dus. Ja, hij ging naar de hoofdstad van het Assyrische Rijk, Nineveh, dat betekent een dubbele zoon. Voor degene die die term herkennen. Het had geoordeeld moeten worden, maar het gebeurde niet. Zoals de hele wereld in duisternis, in onze dagen de hele wereld verduisterd zou worden. Maar, zegt Jesaja, er is toch een plek waar het licht opgaat. Waar precies het tegenovergestelde gebeurt. In het land van Naftali en Zebulon en in Galilea. Galilea, in Jesaja, enzovoorts. Of niet hier, maar het licht gaat op aan de einden der aarde, enzovoorts. Over die dingen gaat het dus, hè? En de situatie van Jona en Nineveh geeft daar uitdrukking aan. Ja. Trouwens, waar ging Jona ook alweer naartoe? Nee, hij moest naar Nineveh, maar waar ging hij heen? Maar Tarsus, ja, dat ligt aan de Middellandse Zee, buiten Gibraltar. Maar als je die route volgt, kom je automatisch in Brittannië terecht, want dat is de vaste zeeroute van die dagen. Niettemin kwam hij toch in Nineveh, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. En overdrachtelijk al helemaal niet. Maar ja, die leg ik nou dus maar verder niet uit. Want dat is mijn punt niet. Ik blijf even hier, want er staat in Matthäus 13... Wij kennen hem toch, zijn die niet allen bij ons? Ja, Jezus zelf dus blijkbaar niet. Dat staat er dan toch? Zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zussen, bij naam en toenaam. Maar die zijn bij ons. Maar deze, ja, men zegt dat het de zoon van Jozef is en Maria. Ze hebben hem kennelijk dan toch gedurende lange tijd gemist. Dat lijkt me duidelijk. En dus wordt de vraag herhaald aan het eind van vers 56. Van waar dan deze dit alles? En niet alleen van waar deze kennis, maar ook van waar dan deze? Waar is hij geweest? Waar komt hij vandaan? En zij werden aan hem geërgerd. Zij struikelden over hem. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Nou, dat lijkt me een duidelijke uitspraak. Hij is dus geëerd, alleen niet hier in Galilea en eventueel Judea. Niet onder de verzamelde Joden, maar wel elders in de wereld. En nu even schiet ik even opzij. Waarheen was de Heer ook alweer gezonden? Voor wie was hij gekomen? He? Ik ben niet gezonden dan haar, of ik ben niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. Als je hem dus een poosje mist onder de Joden, waar zou hij dan zijn? Hij is niet gezonden dan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wie waren dus de Azteken, als hij daar geweest is dan? Maar dat denk ik. He? Verloren schapen van het huis Israëls. Wie woonde daar in India? Verloren schapen van het huis Israëls. In Brittannië, wie woonde dat? Verloren schapen van het huis Israëls. En dat is ook langs heel andere route goed aantoonbaar. Maar dit zijn Bijbelse argumenten dan weer. En toen hij de 70 uitzond, de 70en, zei hij precies hetzelfde. Hè? Ga niet naar de heiden, niet naar de Samaritanen, hoewel dat een hint is, Samaritanen. Maar ga er niet naartoe, ga naar de verloren schapen van het huis Israëls. Je kan er niet meer zo. En als je dan hoort waar hij geweest is, dan kom je een heel stuk verder, hè, waar de verhalen vandaan komen. Maar dat het verborgen is in de zin van dat het voor de wereld niet openbaar zou moeten zijn, ja, dat is ook zo, hè. De Heer doet een werk in het verborgen, maar het wil niet zeggen dat de Heer dan niet aan ons de verborgenheid van zijn wil bekend gemaakt heeft. Dat is wat hij doet namelijk. En dan langzamerhand begrijpen we iets meer van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij wandelde op aarde, had een bediening. Wat zou hij ook alweer doen, Jesaja 49? Wat moest hij doen? Jesaja 49. Hij zegt, mijn werk is niet gelukt, maar dan is de vraag, wat was dat werk dan? Dat ik Israël verzamelen zou, maar Israël laat zich niet, Israël zal zich niet verzamelen laten. Niettemin is mijn loon bij de Heer en mijn arbeidsrecht is voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, hij zegt, ik heb mijn werk gedaan, het is alleen niet gelukt. Want de komst van de Messias moet logischerwijze tot gevolg hebben de verzameling van Israël. Dat is wat de profeten gesproken hebben. Dat is dus bediening geweest van de Heer in zijn eerste komst. Er staat er, je zei in 49 rechtse bladzijde, linkse kolom, iets onder het midden. Nee, ik zoek hem niet op, want het is me even te ver uit de buurt. Maar als je Israël zou verzamelen, Dan kan je moeilijk doen onder Juda en zeggen, dat was het dan. Bovendien, die Joden waren verzameld in Galilea en Judea. En de rest dan? Nou, die moet hij dan bezocht hebben. Alleen de verzameling van Israël zou ook zo concreet mogelijk, zo letterlijk mogelijk plaatsvinden, nadat hij, de Messias, eerst door Juda zou zijn aanvaard als de koning. Want het koninkrijk begint bij Juda, zeggen de profeten ook. Maar Juda kwam niet tot bekering, dus Israël werd niet verzameld. Maar de verzameling van Israël gebeurt in de praktijk door de prediking van het evangelie. Net als de verzameling van de gemeente in onze dagen overigens. Geen betekent dat dus onder de 10 stammen uitdrukkelijk en van Gods wegen, op grond van Gods belofte, aan die 10 stammen het evangelie gepredikt moet zijn geworden. En zoals bij de Joden dat gebeurde voor en na de Passion, voor en na de opstanding van Christus, is dat dus onder de 10 stammen van Israël ook gebeurd. Precies hetzelfde. En ik denk op dezelfde manier. De Heer predikte en hij had volgelingen, daarna verdween hij weer. En nadat hij was opgestaan, waren er weer volgelingen en die gingen weer terug naar de plaatsen waar de Heer Jezus geweest was. En zo werd het evangelie gepredikt. En van daaruit aan alle volkeren over heel de wereld. Dat is wat de Bijbel ervan leert. En je vindt de sporen daarvan terug. Wij zijn ze vergeten, want wij zijn geïnteresseerd in dat de Heer ons geneest en een prettig gevoel geeft. En onze persoonlijke butler is, of Sinterklaas, en daar blijft het dan bij, en interesse voor wie de Heer zelf is en was en wat hij allemaal gedaan heeft. Het waren mensen van vlees en bloed. Nou goed, denkt u maar eens over die dingen na. Had ik nog meer? Ik heb hier staan, vergelijk Johannes 6 vers 42, ik weet niet meer wat dat was. Lucas Johannes 6 vers 42. Oh ja, dat is die uitdrukking. Nadat de Heer zegt, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Moet je toch enige symboliek kennen om het te begrijpen. Ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. In het broodhuis Bethlehem en in een kribbe, voerbak en al dat soort dingen meer. Ik ben dat ware manna. Staat er, zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Wiens vader en moeder wij kennen, en dan straks lazen we, en zijn broers en zussen, maar hem kennen ze dus blijkbaar toch niet. Of niet echt. Of misschien sinds kort. En ze beschouwen hem als een vreemde. In de zin van foreigner. Een buitenlander. Nou goed. En daar laat ik het dan maar bij. Ik vind het wel genoeg. Alleen al het verschijnsel dat wij die 18 jaren missen, kan alleen maar verklaard worden uit een buitenlands verblijf van de Heer Jezus. En het verhaal is dan dat hij in het buitenland verbleven is, al op jonge leeftijd, en meereisde met oom Jozef van Arimathea, die wij trouwens ook kennen, Jozef van Arimathea, uit de Talmud, uit Talmudische geschriften. En daar is een goede reden voor. Hij was een belangrijk man in zijn dagen, ook onder de Joden. En daar ook weten wij uit dat hij in die metaalbusiness zat enzovoorts en een functie had binnen het Romeinse Rijk om te voorzien in de grondstoffenvoorzieningen, metalen namelijk, die dan weer belangrijk waren voor de oorlogsindustrie der Romeinen. Want u weet de beste, de rijkste industrie is die van de wapenindustrie. Daar had het alles mee van doen. Hè? Nou goed. Maar dat soort dingen die zijn gewoon opgetekend. Alleen ja, dat staat dan weer net niet in de Bijbel. Maar wat in de Bijbel staat, geeft aanleiding genoeg om hem terug te vinden. Handvat genoeg om hem terug te vinden buiten de Bijbel om. In de Talmudische geschriften en daarna ook gewoon in de kerkgeschiedenis. Goed, maar dan laat ik erbij. Waar het dus op neerkomt, is dat de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd, zoals ieder weldenkend mens weet, al een carrière achter de rug moet hebben. Wij leren altijd dat mensen vroeger veel minder oud werden dan in onze dagen. En als je 30 jaar oud was, dan was je zo ongeveer op de helft van je leven echt al wel. En er moet dus al heel wat gebeurd zijn. En dat is ook zo. En wat zijn kennis betreft, nou ja, die heeft hij heus niet gehaald uit India, zoals de verhalen dan omgebogen worden. Waar hij zijn kennis vandaan heeft, uit de schriften. Uit het woord van God. Ik heb het voor u nagekeken, nog niet zo lang geleden. Ik heb gevonden in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes 82 versen waarin de Heer het Oude Testament citeert. En zoveel van wat hij gezegd heeft, vinden we nou ook weer niet. Hè? Dat weet u toch ook. Hè? Er zijn vaak verhalen over wat hij deed. En hoe hij mensen aansprak en gesprekken enzovoorts. Maar redenvoeringen vind je nauwelijks. Nou ja, de bergreden. Maar niettemin 82 versen vond ik, waarin de Heer rechtstreeks letterlijk citeert uit het Oude Testament. En niet zo vaag als de profeten hebben iets gezegd of zo. Maar heel specifiek, waarbij hij citeert. Hè? Want dat is wat hij deed. De mensheid in het algemeen wijzen, en niet maar de Joden, maar de mensheid in het algemeen wijzen op de belofte Gods. Op dat profetisch woord en daarmee ook op de geschiedenis, de menselijke geschiedenis tot dat moment waarin God gedaan heeft wat hij beloofd had te zullen doen en dat binnen afzienbare tijd de beloften Gods dus zouden vervuld worden gezamenlijk in en door het werk van de Messias die komen zou. En hij was die Messias. Dat wil zeggen, hij was degene die komen zou. En na verloop van tijd keerde hij dus terug naar Jeruzalem om zijn loopbaan te voltooien en het laatste stukje te gaan. En dat, nou ja, dat verklaart ook een heleboel, althans maakt een heleboel veel duidelijker. Hij begint daaraan, begint met hij laat zich dopen. Ik zal Lucas weer voor me leggen, dat was Lucas 3. Hij laat zich dopen. Krijg je meteen ellenlange theologische en kerkrechtelijke discussies over de vraag of Jezus gedoopt moest worden en zo ja, waarom niet? En dat komt omdat men de betekenis van de doop allang is kwijtgeraakt en een plaats heeft gegeven binnen het kerkelijke recht of wat er vandoor moet gaan. En, nou, en waarom moest Jezus dan gedoopt worden? Hij was trouwens niet eens kerklidmaat of zoiets. En hij heeft het ook nooit willen worden als u mij vraagt. Toe maar. En waarom moest hij gedoopt worden? Antwoord is: het moest niet. Waarom moet u gedoopt worden? Hetzelfde antwoord, het moet niet. Waarom wordt het dan toch gevraagd? Omdat het beschouwd wordt in de Bijbel als een natuurlijke Het natuurlijke antwoord, dat staat er ook in bij Petrus. Dat is het natuurlijke antwoord op de uitnodiging van God. Het is het antwoord van een oprecht geweten tot God. Het is namelijk een zinnebeeldige handeling, een ritueel die uitdrukking geeft aan hoe een mens zalig wordt. Namelijk door dood en opstanding. En hoe wordt de zoon des mensen zalig? De Heer Jezus. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees en hij werd vlees en bloed deelachtig, opdat hij zou kunnen sterven. Hebreeën 2. Was hij dus sterfelijk? Ja, daartoe werd hij mens en bovendien is hij gestorven. Dat kan alleen als hij sterfelijk was. En de rest is academisch. Met excuses aan de academici. Onder ons, hè. Moet ik tegenwoordig mee oppassen. We lopen er een paar rond hier, maar goed. Hè. Maar de rest is niet ter zake doend. Hoe wordt hij dan zalig? De Heer Jezus, nou net als u en ik, door dood en opstanding. Alleen als hij niet zou zijn gestorven en opgestaan, dan was er voor ons ook geen weg. Maar de weg is nu eenmaal die van dood en opstanding. En hij zei dus bij gelegenheid ook, hij sprak bij gelegenheid over een doop waarmee hij moest gedoopt worden. En hij zei dat nadat hij al lang gedoopt was. In water. Maar toen had hij het over zijn doop, namelijk zijn dood en opstanding. En tot zijn discipelen zei hij, wanneer gij mij zult gevolgd zijn. Dat doen discipelen per definitie, volgen. Dat is wat het woord betekent. Wanneer gij mij zult gevolgd zijn in de wedergeboorte. En wedergeboorte wordt uitgebeeld door de doop. Daarom spreken wij soms in evangelisch jargon over het watergraf. En sommigen vinden het belangrijk dat je erin ondergaat. En anderen vinden het belangrijk dat je er weer uit opstaat. In werkelijkheid moet het allebei natuurlijk. Het is dood en opstanding. En we hebben het ook fantastisch mooi uitgebeeld, vind ik, in een schriftgedeelte waar je gemakkelijk in stikt. Ik zou het niet graag tenminste aan kinderen moeten vertellen. Dat is Johannes 10, meen ik, over de goede herder. Je hebt valse herders, die klimmen in door roeien en ruiten gaan ze, weet je wel. Roeien weet ik niet, maar ruiten in ieder geval, hè, daar gaan ze doorheen. Hè. Komen van elders binnen, dat zijn de bedriegers, dat is valse herders. Maar de goede herder is degene die door de deur gaat. En voor hem doet de deurwachter open. Want het is een deur die altijd dicht was. Sterker nog, we wisten niet eens dat er een deur was. Dat zie je anders alleen maar in films trouwens. Zoiets, hè? U weet wel. Zoeken, ja. Hé, dit is een deur. Hoe komen we hier uit? Aan de andere kant van de tunnel. Weet u wel. Nou goed, hem doet de deurwachter open. We wisten niet dat er een deur was. Volgens de Sadduceeën was die er ook niet. Dat is de deur vanuit de dood, dus opstanding. En de eerste die door de deur gaat, nadat die wordt opengezet, is de goede herder. Dat staat daar allemaal. En daarna zijn schapen horen zijn stem en volgen hem. En gaan daarna ook door de deur. Niet de dam, dat is een ander verhaal. Hè? Maar er volgen er meer, dat wel. Hè? Door de deur. In Psalm 118 heet dat de poort der rechtvaardigen, waar ze doorgaan. En de Heer is dus de eerste en zijn schapen volgen hem. Waarin? In de opstanding. Nou ja, wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Overgegaan uit het koninkrijk van de vorst der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van God liefde. Colossense enzovoorts. En dat is dus inderdaad waar het over gaat. De Heer is de eerste die weggaat. En daarom heet hij ook de eerstgeborene aller creaturen. Maar daarom heet hij ook de eerstgeborene van de gemeente. En is hij hoofd van de gemeente. Zie? En dus u en ik worden gedoopt, maar de Heer Jezus in de eerste plaats. Als er dan al iemand zou moeten gedoopt worden, dan was hij dat. Afgezien daarvan, de doop is in wezen een Joodse instelling. Dat is er inderdaad één door onderdompeling, het mikwe. Alleen het verschil met die doop en de nieuwtestamentische doop, die de Bijbel trouwens noemt, de doop van Johannes, is dat men het niet zelf hoeft te doen, maar dat men zich laat dopen. Want de doop is een volstrekt Joods beginsel. Een Joodse aangelegenheid. Maar de christelijke variant is, je doopt niet jezelf, want je kan dat zelf. Je kan wel proberen jezelf te reinigen, maar dat gaat niet lukken. Je moet het laten doen. Vandaar ook, laat u met God verzoenen. Alleen Calvinisten hebben ervan gemaakt, laat u bekeren. En dat is niet zo, dat moet je zelf doen. En de bekering bestaat daaruit dat je komt tot Johannes de Doper en zegt, ik wil gedoopt worden. Of je komt tot de Heer en zegt, ik wil uw nieuw leven aanvaarden. En door hem, in Christus, worden wij met God verzoend. Maar die weg naar de verzoening, naar verlossing, naar eeuwig leven, naar een nieuwe schepping enzovoort, wordt uitgebeeld in de doop. Daarom heet het ook een afwassing van zonden. Maar in wezen, Het is veel meer dan, dat is wat het is, maar het is meer dan dat. Het is dood en opstanding. Dat wil zeggen wedergeboorte. En dus de Heer Jezus laat zich hier dopen. Dat is symbool, let op, dat is symboliek. Degene die doopt doet het ook namens iemand anders. Want zelf kan hij dat niet, hè, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed, Johannes de Doper doopt de Heer Jezus dus, na enige heen en weer gepraat. Dat is symboliek en voor de gelegenheid gaat de symboliek verder door. Hij gaat onder water, wordt gedoopt. In Matthäus 3 staat zelfs, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Daar ben ik al heel jong over gestruikeld, omdat ik het een onnozele opmerking vond. Nee, dat hij afdaalde in het water, ik weet niet beter. Hè? Doop is doop, doop is doop. Dat is onderdompeling dus. Hè? En dat hij er weer uitklimt, dat begrijp ik ook. Maar waarom moet dat erbij staan? Dat is vanzelfsprekend. En dat het terstond gebeurde. Ja, wat dacht je dat hij nog een uurtje was gaan zwemmen in de Jordaan? Nou ja, dat dacht ik dan. Waarom staat dat er? En dat is natuurlijk omdat het een uitbeelding is van dood en opstanding. En van de Heer Jezus staat dat hij als eerste uit de dood werd opgewekt. Ten derde dagen. Van tussen de doden uit. En toen discipelen die uitdrukking hoorden, zeiden ze, wat is dat in vredesnaam? Want ze kenden wel de opstanding der doden op de jongste dag. Maar de opstanding uit de doden met achterlating van de overige doden, dat was voor hen volstrekt nieuw. En dus Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, enzovoort. En dan komt het verhaal wat hier ook staat. Ik lees hem dus nou hier in Lucas 3. Het geschiedde toen al het volk gedood werd en Jezus gedood was, en bad dat de hemel, het gebeurde dus dat hij gedood werd, en bad. En toen gebeurde het, terwijl hij bad, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Is dit de uitstorting van de Heilige Geest? Op de Heer Jezus? Nee, volgens Petrus, die op de Pinksterdag predikt, gebeurde dat in zijn opstanding. Wat is dit dan? Zijn opstanding uit het water is een beeld van de opstanding uit de dood En in een beeld wordt die opstanding van Christus vervolgd. Het beeld wordt doorgetrokken. En wat men zag is dat een duif op hem nederdaalde. From nowhere, nou ja, vanuit de hemelen werden geopend. En daar was ineens een duif. In lichamelijke gedaante staat het. Want geest heeft geen lichamelijke gedaante. En daarom heet de geest geest. Want iets wat geen lichamelijke gedaante heeft, heet nog steeds ook in gewoon Nederlands geest. Of soms gas. Maar dit is een beeld. En dat weet iedereen. De duif is een beeld van. Ja, dat weet toch iedereen. Als je maar een heel klein beetje weet van Bijbelse typologie, dan weet je dat een duif een beeld is van de Heilige Geest. Nou, wat hier gebeurde is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Eerst op de Heer Jezus, die de belofte des Heilige Geestes bij zijn opstanding inderdaad ontving. Hetgeen wij in Handelingen 2 gelezen hebben aan het begin van de week enzovoorts. En bij dezelfde gelegenheid komt er een stem uit de hemel die zegt: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat komt er niet. Maar er komt gewoon die andere uit Jesaja. En hij is dubbelzinnig, want er staat: gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Ontleend staat erbij aan Jesaja 42 vers 1, maar daar staat: deze is mijn knecht, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar begrijp nou goed dat je hiervan doen hebt met de Heer Jezus, die het laatste stukje van zijn aardse loop, de laatste 3,5 jaar van zijn 33,5 jaar oud dat hij geworden is. Kan een paar maanden schelen, maar dat doet er nou niet toe. Het is de laatste, pak een beet, ongeveer een procentje of 10 van zijn leven. Het is het laatste stuk. En hoewel die weg naar beneden loopt, zuster, is het het zwaarste deel van de weg. Toch? Als knecht, als dienstknecht, als onderworpene. En terwijl hij aan het begin staat van die dalende weg naar uiterste vernedering, komen deze woorden ter gelegenheid van een uitbeelding van die uiterste vernedering, gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises, de dood. En bij die gelegenheid komen die woorden, deze, of gij zijt mijn geliefde zoon. Maar in Jesaja staat knecht. Maar het punt is natuurlijk dat deze knecht hier, want hij was nog knecht, zijn dienstwerk nog vervullen zou in de toekomende jaren die pal voor hem lagen. Maar die weg liep weliswaar naar uiterste vernedering. Maar de belofte van God is dat hij daarom uitermate verhoogd zou worden en een naam zou krijgen boven alle naam, voor wie allen in hemel en op aarde en onder de aarde buigen zouden enzovoorts. Zijn woorden ter bemoediging van Jezus van Nazareth in het laatste en zwaarste stuk van zijn aardse loopbaan, te midden van een volk waarin hij voor de afwisseling nou eens niet geëerd werd, ondanks de tekenen en wonderen die hij deed. Heb u dit nog tot zover? Het laat zich verklaren. Hetzelfde geldt trouwens voor wat er volgt. De verzoeking van Jezus in de woestijn. Ik kijk even hoe het hier beschreven wordt. Want hierna wordt hij verzocht namelijk, opdat hij die weg naar vernedering niet zou lopen en rechtstreeks een verhoogde positie zou krijgen, maar dan onder de heerschappij van de Satan. Maar dat was uiteraard niet de bedoeling. Hij wordt verzocht van de duivel. Maar ik zie het hier zo gauw niet staan, maar bij gelegenheid staat er dat de engelen Gods hem dienden nadat deze verzoeking afgelopen was. Maar het wordt natuurlijk een paar keer in de Bijbel beschreven, omdat het een van de belangrijke gebeurtenissen is in het leven van de Heer Jezus. Hè? In de rest van de wereld kon hij gewoon prediken. Maar nu was hij onderweg onder een ongelovig religieus volk, dat van het woord van God niks horen wilden. Ze hadden hun eigen godsdienst, hun eigen identiteit die ze niet kwijt wilden raken. En Jezus was daarmee hun vijand en het zou leiden tot zijn dood. In overeenstemming met de profeten enzovoorts. En bij deze gelegenheid krijgt de Heer alle steun, de engelen Gods dienden hem enzovoorts. Hè. En krijgt hij alle steun en krijgt hij de mededeling mee als hij precies aan het begin van die streep staat. Gij zijt mijn geliefde zoon. En het moet de Heer Jezus in elk geval opgevallen zijn dat het woord knecht vervangen was door zoon. En dus erfgenaam. In werkelijkheid dit is niet zijn zoonstelling. En als het dat wel is, dan is dan toch weer bewezen dat hij daarvoor niet de zoon was. En dat hij het moest worden. En dat vind ik al heel belangrijk dat we dat begrijpen. Dan is maar een klein stapje om te constateren dat dat dus gebeurde bij zijn opstanding uit de dood. Nou goed. Dat is aan het begin van die loopbaan onder de Joden. In datzelfde verband lees je dus ook meteen hier in Lucas 3 dat geslachtsregister, zodat nog even vastgesteld wordt wie hij is en wie die persoon is die hier dat laatste stuk van zijn loopbaan loopt. Afgezien van dat deze dingen natuurlijk ook achteraf geschreven zijn in het afloop van het verhaal. Ook hier uiteraard op voorhand vaststaat. Daarna krijg je de verzoeking in de woestijn, waar ik nou verder niet op inga. Nou, ik wil er wel wat bij zeggen eigenlijk. Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om er wat van te zeggen. Wat ik geleerd heb, en ik geloof dat het juist is, en ik heb nooit altijd zomaar geloofd wat mij geleerd is, overigens. Maar wat ik geleerd heb is simpelweg dit. Je vindt hier Jezus van Nazareth, de mens, die ontledigd was, want dat is het goede woord uit Filippenzen, die zich ontledigd had of ontledigd was van zijn goddelijke natuur en eigenschappen. Dat moet wel, anders kon hij niet sterven. En de verzoeking hier aan het begin van dit optreden, zoals in de Bijbel beschreven, maar ook aan het eind van zijn optreden, zoals in de Bijbel beschreven, die verzoeking is erop gericht dat hij zou zeggen, nee, ik doe het toch maar niet. Bij nader inzien, die weg gaat mij te diep. Die last is mij te zwaar. En dat hij zou zeggen, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En we vinden de woorden nog net in de Bijbel vermeld. Zodat je ziet dat dit een heel serieuze aangelegenheid is. Het is niet denkbeeldig, dit is wat er gebeurde. Maar dat de verzoeking erop gericht was, niet om hem tot enige zonde te verleiden, zoals het bezoeken van een dancing of bier te drinken op de fiets op zondag. Verzin nog eens, ik ben daar zo slecht in. Maar om hem iets zondigs te laten doen, maar om hem te verleiden zijn aardse menselijke loopbaan te stoppen. En ik heb er wel wat moeite mee gehad met de verklaring als zodanig. Maar die was als volgt. Hij had kunnen zeggen, vader, ik doe het niet. Maar ik voor mij draai zelfs het argument om. Die hele verzoeking van de duivel, hier en ook aan het eind, en daartussendoor zal het ook geweest zijn hoor. Indien gij dan Gods zoon zijt, komt af van het kruis, was ongeveer de laatste. En daarvoor was, indien gij een profeet zijt, zeg ons wie u geslagen heeft. Waaruit je maar weer ziet dat hij zelf door zijn vijanden toch beschouwd werd als een profeet. Misschien een valse dan, maar toch een profeet. Enzovoort. Hè. Kijk, die verzoeking zelf, daar blijkt voor ons uit dat hij kennelijk de vrije keus had, of wat moet ik zeggen, de mogelijkheid, de potentie, de kracht had om zich te bedienen van zich te kleden in, dat is niet het goede woord, maar om zijn goddelijke aspecten, zijn goddelijke rechten en eigenschappen te claimen. Hoe dat is, ja, dat kan ik ook niet verklaren, maar je kan het wel concluderen uit deze dingen. En heeft het niet gedaan. En dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Dat was het alternatief. En hij heeft het niet gedaan. Zoals mijn vader het uitlegde, heb ik begrepen. Ja, ik weet niet meer hoe hij dat zei, want dat weet ik niet meer. Maar zo heb ik begrepen. Hij was hier op aarde, was mens, was volkomen mens. Niet dan mens, was helemaal mens. Maar zijn godheid droeg hij bij zich in zijn bagage. Zoiets. En als hij gewild had, had hij de koffer open gedaan en het kleed aangetrokken, bij wijze van spreken. Want hij deed dit werk vrijwillig. In de dienst van God. En hij had dus de mogelijkheid om ermee te stoppen. En die uiteenzetting die we dan in de Bijbel lezen, dat gebed van de Heer, wat zal ik bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan en op een andere was. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Maar het suggereert dat als hij gebeden had, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, dan zal die voorbij gegaan zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan zou er van onze zaligheid niks terecht zijn gekomen. En dat brengt mij overigens automatisch bij een ander punt, waarvan ik nog niet weet of ik het u voorgehaald heb, maar ik denk het wel. Een ander punt wat ook nauwelijks iemand kent. Dat is dit, dat onze zaligheid weliswaar voortkomt uit geloof, maar dan toch heus eerst en primair uit het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof, zijn onderwerping aan het woord van God, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid. Ik kan niet alle teksten met u lezen, want ik heb zeker 4 A4'tjes met op 1 regel 1 tekst. Dat is echt waar. Heb ik bij me. Dat is een dreigement dus. Dan lees ik ze u voor. Schriftplaatsen waarin gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus, de gehoorzaamheid van Jezus Christus, de trouw van Jezus Christus. Begrijpt u waar het over gaat? Uit zijn geloof, en gehoorzaamheid en trouw zijn synoniemen daarvoor, uit zijn geloof zijn wij zalig geworden. Vandaar dat meteen in het begin van de uiteenzetting van de Romeinenbrief, in Romeinen 1 staat, dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Namelijk uit het geloof van Jezus Christus en tot alle en over alle die geloven. Dit is het vervolg van Romeinen 1 in Romeinen 3, voor degenen die dat zo snel bijhouden. En dat is het punt, de Heer Jezus was hier op aarde, maar hij kon eraf. Maar hij deed het wel. En hij volbracht het werk Gods op vrijwillige basis om Gods wil te doen. Begrijp je me goed? In Hebreeën 10 staat dat hij zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Maar voor de goede orde, opdat u mij niet verkeerd zou begrijpen. Die uitspraak is daar overigens niet van toepassing op zijn menswording. Maar is van toepassing op zijn opstanding uit de dood. Ook toen God hem opgewekt had uit de dood, zei, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En God nam hem aan in zijn dienst en stelde hem aan als hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dat is het uiteindelijke offer dat de Heer bracht. Zijn lichaam, zijn opstandingslichaam, waarvan u en ik leden geworden zijn door wedergeboorte en door geloof. En in die wil die hij zou doen, zegt Hebreeën 10, zijn wij geheiligd. Het zijn volstrekt onbekende Bijbelse waarheden, helaas. Maar ja, men is het zicht op de Heer Jezus die het beeld Gods is kwijtgeraakt. En beseft niet dat het erom gaat dat slechts gehoorzaamheid, onderwerping aan het woord Gods, een mens brengt tot zaligheid. Op alle niveaus, niet alleen tot wedergeboorte, maar ook daarna precies hetzelfde. Wij die wedergeboren zijn, worden gebracht naar onze zoonstelling en onze erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Maar ook dat gebeurt gewoon doordat wij een loopbaan lopen die God ons heeft voorgesteld. En dat we dat doen koste wat kost. Ja, en wat ook de mensen ervan zeggen en al dat soort dingen weer. Gewoon, er staat geschreven. Daar valt niet over te discussiëren, dat staat vast. En zo leefde de Heer. En hier vinden we die zoon des mensen, de mens met de hoogste positie op aarde die je denken kunt. Zoon van David, zoon van Adam, enzovoort. En daar is hij dan in de daartoe bestemde tijd en dan loopt hij zijn loopbaan. Hij is degene aan wie de hele wereld zou worden onderworpen. En je kan er zeker van zijn dat zo iemand aan wie de hele wereld zou worden onderworpen toch eens kennis gaat maken met de hele wereld. En als je als zoon van David alle stammen van Israël zal verenigen in zijn koninkrijk, ligt het toch voor de hand dat hij, zolang hij die laatste 3 jaar nog niet hoeft te lopen, zal ik maar zeggen, dat hij eens rond gaat kijken waar ze allemaal zijn. Nee, hoefde ze niet te zoeken, dat was bekend. Nog. Ja, en je komt er naartoe, over de hele wereld nog steeds in die dagen. En dat is wat hij gedaan heeft. En daarmee ook een Bijbelse opdracht vervuld. Maar hier is hij gewoon aan het laatste stukje. Zie. En wordt hij ons onder Juda en op de bladzijde van de Bijbel voorgesteld. En na deze doop, na dit geslachtsregister, waarin zijn rechten dus vast liggen. En zijn rechten ook om te lossen, maar ook zijn rechten om koning te zijn. Vinden we eerst die verzoeking, daar begint het mee. En deze geharde en geoefende Jezus van Nazareth loopt nu het laatste stuk van zijn loopbaan. Bergaf, onderweg naar de dood. En daar spreekt hij dan ook over. En het eerste wat je daarna leest, is dat hij in Nazareth komt. De plaats waar hij was opgegroeid, daar begin je dan, hè? Gewoon, thuis. En daar kennen ze hem niet. En daar wordt hij veracht. Zij wierpen hem ter stad uit. Toen ik het eerst lag, dacht ik dat het in Groningen was, hè? Die mensen, daar gaan ze ook tot de stad uit, hè? Ja. Ze wierpen hem ter stad uit en ze brachten hem bij de steilte buiten de stad. Luiden op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was. 4 vers 29 van Lucas. Om hem van de steilte af te werpen. Dat is zo zijn, dat is Joodse traditie en cultuur, hè? Dat mag je niet zeggen, maar dat is zo, hè, Joodse cultuur. Steniging. En dat gaat zo. Bij voorkeur van de berg afgooien en daarna stenen erachteraan gooien. Als de berg er niet is, dan begint men meteen met stenen te gooien. Zo gaat het. Ja. En dit was een hoge berg. De gidsen laten je het ook altijd zien, hè. Dat was daar. En het is hoog daar, hoor. Maar goed. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Dat is de act, niet van de zoon van God. Maar dat is de actie van een profeet. De man met de goddelijke opdracht. Begrijp je wel? En hij zou daar niet sterven. Hij zou een andere weg gaan. Hij zou ter dood gebracht worden. Maar niet door een volksoproer. Maar door het Joodse volk als volk. Namelijk door de overheid. Sanhedrin en de hoge priester. Onder en door de wet. En zo is het ook gebeurd. En vandaar begint hij zijn bediening. Maar raad eens wat, kom je in vers 33 en wat staat er? Dat er een bezetene genezen wordt. Wie? Een bezetene. En zijn roep ging uit in het omliggende land. Welke omliggende landen? Het buitenland. Waar trouwens ook een bezetene genezen werd. En dat is het hele punt. Daar waar men tot geloof komt in de Heer Jezus, daar verdwijnt de macht van Satan. En ik heb het niet eens meer over de individuele mens, want het grote misverstand is dat wij die het evangelie prediken dan ook de demonen moeten uitwerpen en dat soort dingen meer. En ik moet u zeggen, dat is niet zo, net zo min als dat wij blinden de ogen kunnen openen, letterlijk enzovoorts. Het heette wonderen, maar het heette tegelijkertijd tekenen. En al die wonderen. Oh ja, het kost me tijd om dat op te zoeken. Al die wonderen. Ik meen dat ik er 32 geïnventariseerd heb, maar misschien ben ik al buis. Ik moet dat weer nakijken. Al die wonderen, stuk voor stuk, al die tekenen zijn uitbeeldingen van, nou ja, laat ik maar zeggen, van een volk dat in de macht is van Satan, dat niet meer spreken kan, ook niks te zeggen heeft, ook niks weet, compleet doof is geworden, enzovoort, en zichzelf niet in stand kan houden en in het buitenland zijn goederen heeft doorgebracht omdat hij van de vader is weggelopen. Oh nee, dat zijn de gelijkenissen, sorry. Weet u wel, en daar wordt de macht van Satan gebroken, zodanig dat je er ook echt niks meer van merkt. En dat is een van de redenen waarom wij niet meer weten waar de Europeanen vandaan komen. Want van het verleden, van, ja, we weten nog ongeveer de weg, maar van de oude cultuur van onze Europese volkeren weten wij geen moer. En dat is omdat die moer, de duivel zelf trouwens ook, en zijn oude moer, omdat die macht inderdaad gebroken is, omdat het licht is opgegaan. En als u mij niet gelooft, dan vraag je het aan die nieuwlichters, die New Age's, weet u wel. Die nemen ons christenen kwalijk dat wij 2000 jaar geleden de Keltische cultuur naar de Filistijnen hebben geholpen. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Afgoderij. Weg. Verdwenen. Rigoureus. En wat wij aan Keltische traditie nog kennen, dat is Keltische traditie uit de christelijke periode. Van nadat het evangelie daar gebracht is. En wat daarvoor is, is rigoureus verdwenen. Dat is waar het over gaat. Die demonen zijn verslagen. Het monster is verslagen door Sint Michiel. Door Michiel en zijn engelen, sorry. Dat zijn de tradities hier in Europa. En wij denken dat ze dat letterlijk bedoelen. Maar nee, dat bedoelen ze overdrachtelijk. In ieder geval, daar komen de verhalen vandaan. En is dat echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Het licht is opgegaan. Bij Legio, weet u wel? Ken u Legio nog? Die woonde in de tien steden. In de Decapolis. In het buitenland. En er waren legio-demonen. Dat was bovendien zeer sterk. Maar goed, en ze werden uitgedreven. Ze verdwenen allemaal in die varkens en in de zee. We weten nog toevallig wel dat de varken, het varken, het zwijn, het heilige dier was bij de oude Kelten. Maar waar zijn die beesten toch verdwenen, weet je wel? Met de demonen en al in de zee verdwenen. Dat is het dodenrijk, dus feitelijk. En de man stond op en was kerngezond. En zei tegen de Heer, of liet merken dat hij met de Heer wilde meegaan en hem wilde volgen. En wat zei de Heer toen tegen hem? Hij zei, nee, mij niet volgen, gewoon hier blijven. Waar? In de tien steden, in de Decapolis. Dat zijn toch duidelijke, illustraties. Ik neem nou deze, maar ik had een van de andere 34 ook kunnen nemen. Dat maakt verder niks uit. Omdat het tekenen zijn van wat de Heer zou doen na zijn opstanding, maar niet onder het Joodse volk. Want dat zou ongelovig zijn. Dat was niet twijfelachtig, want dat hebben de profeten tevoren geprofeteerd. Dat het zo zou gaan. En als iemand die kon lezen en begreep, was het de Heer Jezus. En hij zei het ook. En hij sprak over, volk zal verblind verhard worden, geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En de meest vermakelijke teken van de Heer Jezus vind ik persoonlijk de beschrijving van de genezing van de blind geborene. Die buiten de tempel zat te bedelen, weet u nog? De blind geborene, de Heer geneest hem via Siloam. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het gaat erom, toen was hij genezen en toen raakte hij in discussie met de Joodse schriftgeleerden en leidslieden, overpriesters, wie het maar waren. Want die kenden hem allemaal, want die zat in Jeruzalem bij de tempel, zat hij te bedelen, weet u nog. En dan komt er een discussie op gang waarbij de man elke keer weer moet vertellen hoe hij nou genezen is. En het eindigt met de opmerking dat hij zegt, ja, maar wie is hier nu eigenlijk blind? Ik moet het jullie weten, hij heeft mij genezen en weten jullie niet wie hij is? Ja, als jullie het niet weten. Hè? En ik moet het, hij zegt, ik weet alleen, ik was blind en ik zie nu. Dat is de derde keer dat hij het verhaal vertelt en het wordt steeds korter. Hè? Wie is hier nu eigenlijk blind? En dat is het verhaal. Het is de verblinding van het judaïsme. Maar ergens anders, iemand anders die buiten geworpen was, hè? Die aan de poort zat, buiten de poort, die worden de ogen geopend en je vindt hem dus daarna terug in de tempel. Logischerwijze, want hij is een uitbeelding nadat hij genezen is, een uitbeelding van de gemeente uiteraard. En dat is de tempel. En u en ik maken deel uit van de gemeente en dus de tempel. Waar zijn wij? In de tempel. En vanuit die tempel zal de wereld, Israël, zal de wereld in de toekomst onderwezen worden. Door wie? Door u en mij. Als eerstelingen en als volk van priesters en koningen, dan moeten de volkeren der aarde onderwezen worden uiteraard om, tot burgers van dat koninkrijk. Dus wij zijn degene die ze zullen onderwijzen. Per slot hebben wij ervaring, want we komen al 20 jaar in Boepertaal, nietwaar? Of zoiets. Vergis u maar niet, onze tijd komt nog. U dacht dat de loopbaan eindigde. Ja, de Haagse loopbaan eindigt straks bij de opname van de gemeente. Maar daarna begint de eigenlijke bediening van de gemeente pas. Of dacht u dat hij de rest van de eeuwigheid moest gaan zitten schaken in de regen buiten? Nou ja, als ik mocht kiezen, dan koos ik dat, want het alternatief schijnt te zijn harp spelen op een wolkje. En daar moet ik toch even niet aan denken. Ik wilde wel naar luisteren trouwens. Met alle respect, maar toen maar weer. Hè. We krijgen heus wel wat te doen. Daartoe zijn wij geroepen. Begrijpt u wel? Maar we zouden leren gehoorzaam te zijn. En voor ons geldt eigenlijk precies hetzelfde, broeders en zusters. Wij leven hier op aarde. Ja, dat is waar. Maar wij zijn der hemelse roeping deelachtig. Onze weg brengt lijden met zich mee per definitie, zegt de Bijbel. Maar het brengt daarna een eeuwige vrucht der gerechtigheid. Het brengt daarna een erfenis met zich mee. Want wij zijn net zo goed onderweg naar onze zoonstelling. Wij zijn gepredestineerd, tevoren geordineerd tot zoonstelling. En dat gebeurt uiteraard wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat is niet een nieuwe variant. Dat is de toepassing van hetzelfde beginsel. Dat als dit oude lichaam, dit aardse, is afgelegd, dan pas, als dit vlees is, vlees en bloed is afgelegd, dan pas kunnen en zullen wij erven. Onder het motto vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Vandaar dat de Heer leed en stierf en toen hij opstond uit de dood, erfde hij het koninkrijk als eerstgeborene. En in de toekomst wacht dat de gemeente collectief, dus het is wachten tot het de oproep, de bouw, moet ik zeggen, de roeping van de gemeente hier op aarde voltooid is. Daar staat een datum voor, een bestemde tijd. En dan wordt de gemeente gesteld tot zoon. Om daarna niet meteen daarna, maar om daarna met Christus geopenbaard te worden op de trappen van het bordes. Dat is dus de Olijfberg, de officiële voorstelling van Christus en zijn Ecclesia. Naar Grieks gebruik, overigens. Maar ja, ontleend feitelijk aan Israël zelf. Wie waren die oude Grieken eigenlijk? Oh nee, maar daar gingen we het niet over hebben. Hè. Weet u wel, dan wordt de koning voorgesteld en zijn regering. Zijn volksvergadering. En dat zijn wij. Daarheen zijn wij onderweg. En wat betreft onze adellijke geboorte enzovoort, omdat we wedergeboren zijn uit God enzovoort. Ja, dat is zo, maar daar zijn we nog niet aan toe. Wij zijn nog bezig met de weg daar naartoe. En ook voor ons geldt dat we zouden leren gehoorzaamheid. Uit hetgeen wij wellicht lijden. Dat wij leren trouw te zijn. Dat wij leren te zeggen onder alle omstandigheden van het leven. Maar er staat geschreven. En dat is onze enige norm. Daar leven wij uit. En dat zal ons brengen die erfenis die ons in de hemel wacht. En daarom lopen wij, Hebreeën 12, onze loopbaan ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Er staat gewoon, hij is degene die voorop liep op die loopbaan des geloofs en hij is de eerste die loopbaan beëindigd heeft. En we vragen ons, wat is er met hem geworden? En er staat, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dus lopen wij hem na. En hoewel de weg loopt in de vernedering en in het algemeen toch tot in de dood, hoe dan ook. We hebben van hem leven ontvangen. We zullen met hem verheerlijkt worden in de toekomst na gebleken trouw en op grond van gebleken trouw aan zijn woord. Dit is een ernstige boodschap dus. En heel wat meer dan het traditioneel evangelische. Dat zegt, je doet één stap tot Jezus en dan ben je voor altijd behouden. Dat is namelijk zo, maar dan sta je, als je die ene stap gedaan hebt, sta je aan het begin van de streep. En het begin van de streep geldt voor ons als gelovigen precies hetzelfde als voor de Heer Jezus. In deze loopbaan die in de Bijbel beschreven is ook, wat deed hij het eerste? Hij liet zich dopen. Om aan de lijve dit teken van wedergeboorte te ondergaan. Ja. En weet je wat er daarna komt? De verzoeking. Dat komt dan meteen. Je denkt, nou ben ik er. Nee, dan begint het gelazer. Het gedoe. Dan blijkt dat je alsnog terechtkomt in de strijd. Maar niet om eeuwig leven te ontvangen, dat heb je. En daarom kun je in die strijd staan en staan blijven, want je hebt een geestelijke wapenrusting, maar oorlog is het. En die strijd, die loopbaan is er vanwege die erfenis die aan het eind van de streep ons wacht. En daartoe zijn wij, hoewel hemelburgers, hoewel eerstelingen van een nieuwe schepping, daartoe zijn wij hier op aarde. En daartoe wenst Petrus ons een lang leven toe hier op aarde, want zegt hij, we hebben de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht. We hopen nog lang te leven, opdat we de dagen die ons over zijn in het vlees, mogen dat er veel zijn, de wil van God zouden volbrengen. Dat wens ik u dus allen toe.